Fijn, we gaan in de Bijbel lezen. En het thema wat ik voor u heb deze morgen is hoe Jezus bemoedigt in turbulente tijden. En daar gaan we over lezen in de tweede Petrusbrief, het eerste hoofdstuk. Wat Petrus doet in zijn brief is in hoofdstuk 2 en 3 schenkt hij veel aandacht aan die turbulente tijden. Door de dwaalleraars, valse profeten en al die tegenstand die er is. Maar in hoofdstuk 1 gaat hij eerst bemoedigen. En er zijn hier drie bemoedigingen die we krijgen van de Heere Jezus door de hand, door de mond van Petrus. We gaan het eerst lezen. 2 Petrus, hoofdstuk 1. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot leven en godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. Daardoor heeft hij ons grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld heerst, ontvlucht bent. Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om uw geloof de deugd toe te voegen, en aan de deugd de kennis, en aan de kennis de zelfbeheersing, en aan de zelfbeheersing volharding, en aan de volharding godsvrucht, en aan de godsvrucht broederliefde, en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en vruchtbaar laten voor de kennis van onze Heere Jezus Christus. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders en zusters, beijvert u des te meer om uw roeping en uw verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u rijkelijk in rijkelijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door herinneringen hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu spoedig zal plaatsvinden, zoals de Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de opstanding van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van de majesteit, van zijn majesteit. Want hij heeft van God, de Vader, heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van een verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde Zoon, in wien ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen hij vanuit de hemel kwam, terwijl we met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. U moet allereerst weten dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgekomen door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Tot zover. Die brief van Petrus is eigenlijk een testament. Er is geen aanhef in het begin, zoals in andere brieven. En aan het eind is er geen groet, zoals in andere brieven. Maar het is een testament. En het komt ook een beetje tot uiting dat Isaiah zegt in vers 13 en de volgende. Dat hij zegt, ik weet dat mijn tent spoedig zal afgebroken worden. Omdat de Heer Jezus mij dat heeft bekendgemaakt. Dus hij heeft helemaal het karakter van het testament. En in het testament begint hij met te schrijven aan de mensen, waarschijnlijk aan dezelfde mensen die in zijn eerste brief bedoeld waren, om te zeggen dat hij een dienstknecht is van Jezus. Dat is een hele ootmoedige houding. Zoals we Petrus uit de evangeliën kennen, is hij tamelijk Haantje de voorste, die altijd weer het woord neemt. Maar hier is hij heel ootmoedig, een dienstknecht. Maar tegelijkertijd is er autoriteit, een apostel. Nou, die autoriteit is gegeven autoriteit, gezonden van een apostel. Maar zijn houding is een houding van een dienstknecht. En dan spreekt hij over het feit dat hij eigenlijk in dezelfde situatie zit als de lezers van deze brief en ook als wij vanmorgen. Want wat zegt hij? Aan hen die een even kostbaar geloof hebben, ontvangen hebben als wij. Door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker. Nou, dat wil zeggen dat wij een kostbaar geloof hebben, zoals Petrus. Maar ook omstandigheden, zoals Petrus. Turbulent, turbulent. En ik wil niet al te zeer daarop ingaan, omdat ik wil meer eigenlijk zeggen van wat er geschreven staat als de tijd waarin wij leven. Maar als u de krant leest, als u het nieuws luistert of kijkt, dan weet u wel dat we in een turbulente tijd leven. En het wordt eigenlijk steeds erger. Het wordt steeds erger. Wij hebben die zaken waardoor Sodom en Gomorra ondergegaan zijn, hebben wij gelegaliseerd. Wij zijn een verdorven geslacht. Wat God verbiedt, praten wij goed en prijzen wij aan. En dan is er de dreiging in de wereld. Mensen zijn toch allemaal een beetje in een zekere angst. Het klimaat, wat gaat er gebeuren? En ze denken dat de wereld gaat vergaan door water. Maar de Bijbel zegt, nee, dat is één keer gebeurd. De volgende keer vergaat ze door vuur. En niet door water. Maar er is toch die spanning, die sfeer. En alles wat daarmee gaat. En opnieuw de dreiging van oorlog. Enzovoort, enzovoort. Dus wij leven in een turbulente tijd. En we weten niet wat er aankomt. Maar wat we wel weten is dat we door de gerechtigheid van God en de kennis van de Heer Jezus iets kostbaars hebben gekregen. En het woord kennis is eigenlijk heel bijzonder. En we hebben dus hier drie bemoedigingen in dat stukje. En dat eerste stukje gaat vanaf hoofdstuk 1 tot en vers 11. En dat zijn de beloften die we hebben gekregen van de Heer. Dan heb je een klein stukje waar Paulus en Petrus een getuigenis geeft over zichzelf. Zijn tent die spoedig zal afgebroken worden. En dan heb je nog een keer een bemoediging en dat is de verschijning van de Heer Jezus. Op de berg van verheerlijking. En de derde bemoediging is het profetische woord. Dus het beloften, de verschijning en het profetische woord. En die eerste dat begint eigenlijk met te zeggen dat hij bidt voor hen dat de genade en de vrede vermenigvuldigd wordt of vermeerderd wordt door de kennis van God en van Jezus Heer. Nu zijn er in het Nieuw Testament twee woorden die met kennis vertaald worden in onze Bijbel. Eén woord is gnosis, daar komt de Griekse filosofie, ook gebruikt dat woord ook, dus het is een Grieks woord, maar die gnosis was een soort leer, onderwijzing van mensen die dachten dat ze meer kennis hadden dan anderen. Dus er waren gewone mensen en dan waren er mensen die meer kennis bezaten en dat waren de gnostici. Maar daar gaat het hier niet over. Er is een tweede woord en dat gebruikt Petrus hier. En hij gebruikt het intensief, want u vindt dat 4 keer vermeld. En dat is de kennis van omgaan met iemand. Dat is de kennis van relatie. Dat is de kennis van een zekere sympathie. Epignos is het woord. En dat is eigenlijk heel boeiend, omdat hij hier zegt tegen ons dat die genade en die vrede vermeerderd mag worden door de kennis van de Heer Jezus. Met andere woorden, hoe meer je met de Heer Jezus omgaat, hoe meer dat toeneemt. Het is een kennis van samen wandelen. Het is een kennis van samen ervaringen beleven. En wij gebruiken het begrip kennis, zoals het hier staat, ook wel in ons dagelijks leven. Een jongen vraagt aan een meisje, ik zou je best eens een beetje beter willen leren kennen. Gaan we een keer eten samen? Of gaan we een keer dit? Of gaan we een keer dat? Want als je omgaat met elkaar, dan leren we elkaar kennen. En ik denk dat het heel verstandig is om daar tijd voor te geven als je een relatie begint. Maar dat is ook in het huwelijk zo, de kennis met elkaar. Is ook de kennis met de omgang met de Heer Jezus. De discipelen waren op weg van Jeruzalem naar Emmaus. En plotseling was er die derde persoon bij hen. Dat was Jezus, en wisten dat niet. En terwijl ze wandelen op weg naar Emmaus, vraagt Jezus aan hen, waar spreek je zo druk over? Bent u de enige die dat niet weet hier in Jeruzalem? En Jezus zegt, wat dan? En dan ontstaat er een gesprek en in dat gesprek maakt Jezus duidelijk wat de schriften zeggen over hem. En later zeggen ze, was ons hart niet brandend in ons toen hij ons onderweg de schriften verklaarde? En wij moeten natuurlijk het woord van God lezen, bestuderen en daardoor leren we veel. Maar het is de omgang met de Heer Jezus. Dit boek is een ander boek dan andere boeken. Daar kan je Jezus ontmoeten. Maar ook in gebed en overdenking. En het is die omgang met Jezus die ons doet toenemen in de kennis. In de kennis van hem. In de vrede en in de genade. En dan gaat hij ook verder in het volgende vers, in vers 3. Immers, zegt hij dan, dus dat is de verbinding. Zijn goddelijke kracht heeft ons weer, zowel Petrus als wij, al diegenen die in hem geloven, heeft ons alles geschonken wat tot leven en godsvrucht behoort. Door de kennis van onze Heer Jezus Christus. Nou, dat woord kennis wordt nog eens een keer uitgelegd voor diegenen die een aantekening maken in Efeze hoofdstuk 1 vers 17. Dat is het gebed van Paulus. Efeze 1 17. Het gebed van Paulus waar hij bidt dat God u mogen geven om toe te nemen in het verstaan, in de kennis van God, in de openbaring, dat ik mijn geest van verstand en openbaring mag hebben om hem beter te kennen. En dat is de rijkdom die we eigenlijk krijgen als we hem leren kennen. En dan gaat hij dat uitleggen hier in die zin dat hij zegt, hij heeft ons geroepen door zijn heerlijkheid en deugd en daardoor heeft hij ons grootste en kostbare beloften geschonken. Beloften. En de Heer Jezus heeft ons veel toegezegd. En het woord van God zegt ons veel toe. Beloften. Nou, beloften die zijn voor ons mensen niet altijd betrouwbaar. We willen wel, maar we kunnen niet altijd. Als ik tegen mijn vrouw zeg, gisteravond, want toen ik vertrok vanmorgen, lag ze nog in bed. Gisteren, ik zeg, hoe laat ben je thuis morgen? Ik zeg, ongeveer 1:30, 2:00. Dat kan ik wel beloven. En ik wil dat ook wel doen, dat ga ik ook proberen. Maar als er file is, een of ander ongeluk gebeurd is, dan kom ik misschien om 5:00 thuis. Dan, dat is niet omdat ik niet wil, maar wij zijn zo beperkt. Wij kunnen beloven en misschien kunnen we het waarmaken. Maar dat is nooit zeker. Maar Jezus' woord is waarheid. Ik heb ooit een boek gelezen en die man die zei, de woorden van Jezus zijn werkelijkheden. Dat heeft zo'n indruk op me gemaakt. De woorden van Jezus zijn werkelijkheden. Dus ook de beloften van Jezus zijn werkelijkheden. En hij zegt dat nu hier, wij hebben zulke grote of grootste en kostbare beloften gekregen. En dus hoe groot en geweldig die beloften zijn, dat staat in de overtreffende trap. Weet u nog wat dat is? De ouderen misschien wat minder, maar de jongeren heel zeker. Hè? Je hebt de stellende trap, ja. En dan toenemende en dan de overtreffende trap. Dus met andere woorden, je kan de beloften van Jezus Christus nooit overtreffen. Dat is het grootste en kostbaar. Die hij ons heeft gegeven en waarmee hij ons heeft geroepen tot een leven. Deel te krijgen aan de goddelijke natuur door de inwoning van de Heilige Geest. En zo eigenlijk leven tot zijn eer. Nu is het misschien interessant om even na te denken over die belofte. En als u heel even in uw Bijbel kunt opslaan. 1 Korinthe. Hou uw vinger maar bij Petrus. We gaan zo terug naar Petrus. Maar in 1 Korinthe, hoofdstuk 1, daar zegt Paulus in vers 30. 1 Korinthe 1, vers 30. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons geworden is wijsheid van God en gerechtigheid en heiliging en verlossing. En hier hebt u eigenlijk de verschillende stadia waardoor een christen gaat in zijn leven. Ten eerste is daar wijsheid. Vervolgens is daar gerechtigheid. Dan is er heiliging en verlossing in de betekenis van verheerlijking. Nou, over die wijsheid kunt u lezen in hetzelfde hoofdstuk in Korinthe daar, dat de wereld die zoekt wijsheid, vers 27. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen en de zwakken van de wereld heeft God uitverkoren om de sterken te beschamen. God heeft dus eigenlijk in zijn wijsheid de wijsheid van de wereld afgewezen. Want je kan uit je eigen wijsheid God niet vinden. Afgelopen week is er in Vlaanderen een man uit het leven gestapt. Een hele bekende filosoof, die heel populair is, en een geweldige godslogenaar, een atheïst. En die beweerde zelfs dat hij kon bewijzen dat God niet bestond. Hoe dwaas kan je zijn? Iemand heeft hem dan ook een bericht gestuurd en zegt, je hebt nog niet genoeg nagedacht. Hij is uit het leven gestapt, waarom? Ik weet het niet. Maar zie je, dat is hoe de wereld bezig is, omdat ze denken dat ze in hun wijsheid alles kunnen verklaren en begrijpen. En dat is het wezen, de hoogmoed en de tegenstand tegen God. Nou, God heeft dat er niet gedaan en heeft ons een wijsheid gegeven die uit hem is. En het is in die wijsheid, als wij ootmoedig en afhankelijk zijn, dat hij ons onderwijst en leert en dat we dingen begrijpen die je met het menselijk verstand eigenlijk te boven gaan. Dat is het wonder ook, dat mensen die nooit naar school geweest zijn, toch dingen van God kunnen begrijpen. In mijn allereerste gemeente in Genk, in België, was er zo'n vrouwtje die had nooit leren lezen of schrijven. Wij hebben die leren lezen en schrijven. Niet ik persoonlijk, maar de mensen uit de gemeente, ja. En die las de Bijbel op een geweldige manier. Heel rustig, nam daar de tijd voor. En dan nam ze dat boek, dat waren grote Bijbels in die tijd, en dan maakte ze haar vinger nat. En dan ging ze zo over de rail. En die Bijbel werd dikker en dikker. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar dan kwam ze naar de dienst, had ze die dikke Bijbel bij. En dan zei ze, wij weten toch maar alles wat nodig is. En dan klopte ze daar zo eens op. En dat vrouwtje straalde. Zie je, dat is het wonder van God. Hij geeft ons zijn wijsheid. Hij deelt dat mee door zijn geest in ons hart. Maar het tweede wat daar in Korinthe wordt aangegeven, is de rechtvaardigmaking. De gerechtigheid van God. En wij hebben eigenlijk die belofte van God gekregen dat wij gerechtvaardigd zijn in en door de Heer Jezus. Romeinen hoofdstuk 3, vers 23 en 24 zegt ons dat niemand, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God, maar worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade en de verlossing die in Christus Jezus is. En hier opnieuw, het is een gegeven gerechtigheid, omdat Jezus het voor ons heeft waargemaakt. En er zijn zoveel beloften in de Bijbel als je daarover gaat nadenken, die over die gerechtigheid gaan. In Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Halleluja. Halleluja. Dat zijn de feiten. Johannes 3 vers 16 kennen we allemaal. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat hij ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dan vers 17. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Wie niet gelooft, is reeds geoordeeld. Dus we zijn uit het oordeel in de gerechtigheid gesteld door de Heer Jezus Christus. En er zijn al die geweldige beloften. Dat is wat Petrus het over heeft hier. We zijn met zeer rijke, grootste, wonderlijke beloften van God gezegend. En in de tijd waarin wij leven, moeten we ons dat te binnen brengen. En zeggen, ja, de wereld is in angst. De wereld is in de war. De wereld gaat verloren, is verloren, gaat verloren, weten wij. Maar wij leven in de belofte van God. En die gerechtigheid is waar het mee begint. Maar het volgende is heiliging. Dat is de Heer gaat met ons onderweg. Heiliging willen we nogal eens uitleggen van, je mag dit niet doen en je moet dat doen, maar dan ben je weer onder de wet. Heiliging is veel eerder leven met de Heer Jezus, door zijn geest die in ons is. Met het verlangen te zijn als Jezus. En zo te leven tot de eer van God. En daartoe stelt hij ons in staat. In Hebreeën hoofdstuk 2 zegt het, hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn één. En daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. De verbondenheid met de Heer Jezus Christus, dat is onze heiliging. Daarom moeten we wandelen met hem, daarom moeten we luisteren naar hem. En daarna mogen we ook spreken met hem. Ik herinner me nog een tijd geleden dat wij zongen over de Heer Jezus, in het Engels was dat, ja. He walks with me and he talks with me and he calls me his own. Hij wandelt met mij, hij spreekt met mij en hij noemt mij zijn eigendom. Dat is die heiliging terwijl je onderweg bent. Dat is een voortdurend proces. Die rechtvaardiging hebben we gekregen. Die belofte is al vervuld. We zijn al rechtvaardig in de ogen van God. Maar de heiliging is een weg. Dat is een proces. Dus die beloften functioneren, die functioneren nog meer en later. En dat is een groeiing naar het beeld van de Heer Jezus toe. En daar ook zijn die geweldige beloften die de Heer geeft. In verband met Israël zegt de Heer, kom, laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Al waren uw zonden zo als scharlaken, ze zullen worden als witte wol. Al waren ze al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit worden als de sneeuw. Ik haal het een beetje door elkaar, maar u weet wat ik bedoel. En dat zijn die toezeggingen van de Heer, en daar moet je in leven en daar moet je vanuit leven. En dan de heiliging, dat is aan het eind. Wij zien uit naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dan zal het alle pijn en alle verdriet en alle smart voorbij zijn. Maar ook zullen we dan aan hem gelijk zijn. We zullen stralen. We zullen stralen. En Johannes die zegt in zijn eerste brief, 1 Johannes hoofdstuk 3. Wij worden kinderen Gods genoemd en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we zullen hem gelijk zijn. Want we zullen hem zien gelijk hij is. En daar leven wij naartoe. Of de Heer komt weder, of wij mogen tot hem gaan voordat hij weder gekomen is. Maar we zullen hem gelijk zijn. En dat is de visie die wij mogen hebben. In die turbulente wereld zijn wij daarvan overzekerd. Het zijn die verzekerde beloften van Jezus Christus die we hebben over die wijsheid. Dat is waardoor het verstaan, de rechtvaardiging, de heiliging en de volmaking of de verheerlijking. Ik heb een gebed gevraagd voor John of Johnny. En zoals ik al zei, één keer per week kom ik met hem samen. Maar ik heb hem ook al een paar keer meegenomen naar een dienst die ik hier in Nederland moet doen. En ik dacht, dat is misschien een goed idee. twee uur in de auto op, twee uur in de auto terug. Dan hebben we tijd om te praten. Ja. Dus ik ging hem ophalen 's morgens. Ik zei, ja John, je moet een beetje vroeger opstaan. Hè? Dat is geen probleem, zegt hij. Dus ik haal hem op, doe de deur van de auto open. Zo. Ik zeg, goedemorgen Johnny. Hij kijkt naar me. Hij zegt, nee, ik ben niet met Johnny, dat weet je toch. Johnny is dood. Ik ben met Christus gestorven. Hij zegt, en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Gelaten 2:20. En hij heeft zich daartoe geëigerd. En ik was zo blij. Ik was zo blij. Ik zei, ben zo dankbaar dat ik een vergissing heb gemaakt. Want dan heb je een geweldige getuigenis gegeven. Heel spontaan. Hij heeft vanwege de drugs en de drank grote problemen om te herinneren. Maar dit kon hij zomaar in één keer zeggen. Met Christus gestorven en toch leef ik. Christus leeft in mij. Zie, dat zijn die beloften van de Heer. Die zijn vervuld. Die zijn bezig in vervulling te gaan, de heiliging. En die worden vervuld. Geweldig. Dat is de bemoediging die wij krijgen van de Heer door zijn beloften. Nou, hoe moeten wij nu antwoorden op die geweldige beloften? Dat staat erachter. Hij zegt in vers 5. Daarom moet u zich met alle inzet op toeleggen om uw geloof de deugd toe te voegen. En de deugd de kennis, de zelfbeheersing en aan de zelfbeheersing aan de volharding godsvrucht. En aan de godsvrucht de broederliefde en aan de broederliefde liefde voor allen. Zie? Dus wij moeten antwoorden op die beloften van God. Door deze levensstijl ons eigen te maken. Door daar steeds mee bezig te zijn, zodat wij groeien. Dus de deugd, de kennis, de zelfbeheersing zijn de vruchten van de Heilige Geest die hier genoemd worden. En dan zegt hij in vers 8, want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus betreft. Ziet wat er gebeurt? Als je deze dingen uitleeft met de zekerheid van de beloften en dan antwoord je, maar dan ga ik met Jezus leven, dan ga ik wandelen, dan ga ik zoals Jezus trachtte te zijn in mijn leven. Vergevend, zachtmoedig, liefdevol. Ja? Gemotiveerd door de Heilige Geest. Ja? Hij zegt, en dan blijf je niet onvruchtbaar voor de kennis van de Heer Jezus. Met andere woorden, dan neem je toe in het kennen van Hem. Het is een groeiproces. Zie? Wat ons gegeven wordt in de belofte, maar waarin we zelf mogen meeleven, denken, handelen, zodat de kennis van de Heer Jezus ons toeneemt. En dan vers 9. Immers bij wie deze dingen aanwezig zijn, niet aanwezig zijn, die is blind of kortzichtig. Met andere woorden, die is bijziende, zouden wij zeggen vandaag. En dat is het probleem. Bijziende. En er zijn zoveel christenen die bijziende zijn. Die zien niet uit naar de beloften van de Heer. Die zien niet uit naar de vervulling van zijn toezeggingen. En die zien ook niet uit naar de verwachting van de Heer. George Winston, de vroegere directeur van de Bijbelschool in België, in Brussel, die is nu in de 90, ik denk dat hij 293 is. En iemand heeft hem geïnterviewd en zegt, meneer Winston, wat verwacht u spoedig te sterven en naar de Heer te gaan? Nee, zegt hij, nee, ik verwacht de Heer Jezus terug. Als je 293 bent, dan denk je, ja, dat zal wel het eerste komen. Nee, die leeft en die getuigt, ik leef in de verwachting van zijn wederkomst. En dat is wat Petrus hier zegt, als deze dingen dus niet aanwezig zijn, dan zijn we kortzichtig en verblind en hebben we onze vroegere reiniging vergeten. Maar, vers 10, daarom beijvert u des te meer uw roeping en uw verkiezing vast te maken of te bevestigen, zegt de NBG-vertaling. Want als u dat doet, struikelt u niet en wordt u in rijke mate de toegang verleend tot het eeuwige koninkrijk. Dus het is eigenlijk een geweldige dankbaarheid naar God toe voor al die beloften die we hebben gekregen. Maar daarin en daaruit leven met een antwoord van een leven tot de eer van God en tot een zegen voor de mensen rond ons heen. Dan zegt hij, gaat die deur steeds verder open. Ga je het steeds beter begrijpen. Ga je steeds dieper overtuigd geraken. Want dat is het probleem, dikwijls, dat mensen zijn zo met de wereld bezig. En zo met allerlei problemen en activiteiten en materiële voordelen bezig, dat ze het zicht verliezen. Ze zijn kortzichtig geworden. Nee, zegt hij, je moet daarin leven. En als je daarvan uitleeft, dan functioneert dat. En dan komt die rijkdom eigenlijk zo naar je toe. Dat is de eerste bemoediging. Ik zal een beetje korter zijn over die andere, want anders wordt het erg laat. Maar dan gaat Petrus hier tussendoor een klein getuigenis geven. Hij zegt, ik weet dat het afbreken van mijn tent spoedig komt. Maar ik acht het daarom juist, vers 13, zolang ik nog in die tent ben, u op te wekken door herinneringen hieraan. En dat moeten wij ook doen. Wij moeten voortdurend elkaar bemoedigen door die herinneringen aan die belofte, zoals we eigenlijk nu bezig zijn. Hij zegt, en ook na mijn heengaan zal ik nog proberen u daarin te bemoedigen. Vers 15. Hè? Daarom schrijft hij ons. En dan komt de tweede bemoediging. En de tweede bemoediging zegt in vers 16. Wij zijn geen kunstig bedachte verzinsel gevolgd. Of we zijn geen fabeltjes gevolgd. Ja? Toen u de kracht en de komst van onze Heer Jezus verkondigde. Maar we zijn ooggetuigen geweest. En dan vertelt hij wat gebeurd is op de berg van de verheerlijking. Matthäus hoofdstuk 17. Waar Petrus en Johannes en Jacobus samen met de Heer boven op de berg waren. En waar Jezus van gedaante veranderde en begon te stralen. En toen kwam die stem, Petrus noemt dat hier, de stem van de verheven heerlijkheid van God de Vader. Zegt, deze is mijn Zoon, in wie ik me wel behagen heb. Dus wat zegt de Heer als een bemoediging? God heeft zijn stempel op hem gedrukt. En dat vinden we drie keer in het Nieuw Testament. De eerste keer toen de Heer Jezus gedoopt werd, toen kwam die stem, deze is mijn Zoon. Dan de tweede keer in Matthäus 17 op die berg van verheerlijking, waar Petrus er nu over spreekt. En dan de derde keer, kort voordat de Heer Jezus met zijn discipelen zich terugtrekt en avondmaal gaat vieren, dat is in Johannes hoofdstuk 12, dat de Heer Jezus zegt, wat moet ik zeggen? Verlos mij deze uren. Hij weet dat het kruis komt. Dan zegt hij, nee, daarom ben ik hier in deze uren. Heer, verheerlijk uw naam. En dan klinkt die stem ook. Johannes 12. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nog verheerlijken. Zie je? En zo heeft God eigenlijk zijn stempel op hem gedrukt. Een bijzondere ervaring. Nou, als je dat probeert over te brengen naar ons, dan mogen wij soms ook van die bijzondere zegeningen ontvangen. Bijzondere ervaring. En dat gebeurt meestal als je in de problemen zit. Als je het moeilijk hebt. Dat God eigenlijk op een wonderlijke wijze door zijn geest en de menselijke geest en ook dikwijls door het woord van God daarbij je opnieuw bemoedigt. Je opnieuw dingen laat zien die je eigenlijk al wist. Maar die dan plotseling tot leven komen. Ik heb zoiets beleefd en ik heb erover verteld en ook iets over geschreven toen ik in het ziekenhuis was in 2017. Ja? En ik dacht dat ik ging sterven. En dan had ik geen angst om te sterven. Ik zei, Heer, ik ben niet bang om te sterven. Maar ik denk niet dat het altijd is. Ik heb nog zoveel te doen. Er zijn nog plannen. En ik argumenteerde met de Heer als u. Begrijp wat ik bedoel. En ik doe mijn Bijbel open. Psalm 92, de laatste verse. Omdat hij mij zeer bemint, zal ik hem uitredden. Omdat hij mijn naam kent. En dan heb je zo die fantastische verse. En dat kwam, als ik me zo mag uitdrukken, dat kwam los van de Bijbel, los van de pagina. Kwam het omhoog. En dan ontmoet je de Heer opnieuw. Dan ontmoet je de Heer opnieuw. En ik las dat nog eens. Ik zei, Heer, zegt u dat aan mij? Is dat al geschreven voor mij? En dat zijn dan van die fantastische ervaringen. Ik zei, ja, Heer, dank u. Dank u. Kunnen we misschien dan een afspraak maken, Heer? Want ik wil nog een beetje verder. En de Heer is bezig met dat te geven. Ja? Dat zijn dan van die geweldige dingen. Dat God die beloften bevestigt. Dat die, mag ik het zo zeggen, dat God die beloften om eens afstoft. Zo. Hey, staat er nog steeds en het is wel voor jou. Dat is die bevestiging. En we leven in een tijd waar de wereld meer en meer in paniek raakt. En waar de problemen erger worden. En waar de tekenen van de wederkomst meer en meer vervuld worden. Maar de Heer zegt, ik ben er. Ik ben er. En die derde bemoediging, en dat is eigenlijk heel prachtig hoe dat gaat, als Petrus heeft getuigd over die verheerlijking op de berg, in vers 18. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En in één keer zegt hij, en we hebben het profetische woord vast en zeker is. Zonder enige onderbreking gaat hij in één keer over tot het profetische woord. Met andere woorden, we hebben die heerlijkheid gezien daar op die berg. En we hebben het profetische woord. Hij vult het verder niet in, maar je kan het verstaan. Straks zien we die heerlijkheid opnieuw. Ja? En we hebben het profetische woord en dan zegt hij daar een paar dingen van voor ons om ons te bemoedigen. Het woord, het profetische woord is vast en zeker. Het is betrouwbaar. Daarom vind ik het zo mooi dat eigenlijk die tweede Petrusbrief meer als een testament naar voren komt dan als een brief. Want wat in een testament staat, dat is vast. En hij zegt, kijk, die beloften, dat profetische woord, is vast en zeker. En het tweede, en je doet er goed aan om erop te letten. Daarom moeten wij ook met het profetische woord bezig zijn. We moeten dat onderzoeken. We moeten dat leren begrijpen. En er naartoe leven. Jezus Christus was voorzegd toen hij de eerste keer kwam. Maar er waren er niet veel die hem verwachten. Jezus Christus heeft voorzegd dat hij terugkomt. Maar staan wij op de uitkijk. Zoals hem hebt zien heen varen, zo zal hij terugkomen. Zie? Dat is hoe wij naar de toekomst moeten kijken. Niet in paniek, niet in angst. We kijken naar zijn komst. En dat is het profetische woord wat vast is. En het schijnt als een lamp in een duistere plaats. Nou, dat is wel duidelijk, die duistere plaats. Die duisternis neemt alleen maar toe. Maar daarom moeten wij meer en meer vanuit dat licht leven en functioneren en laten schijnen. En dan bevestigt hij dat nog een keer in vers 20. Dat moet u vooral weten, zegt hij, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige toelaat. Eigenmachtige uitlegging toelaat. Dus je moet heel kort bij het woord blijven. Want er zijn ook allerlei televisiepredikers die geweldige dingen verklaren, maar laten ze maar gewoon bij het woord blijven. Want het staat niet toe dat we een eigenmachtige, eigenzinnige uitleg daaraan geven. Want, zegt hij, het is niet van de mens afkomstig. Heilige mensen van God hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. En dat is eigenlijk dat door de Heilige Geest gedreven, het woord is daar theopneusios, dat is heel eenvoudig. Theo is God en pneusios is waaien, wind. Dan noemen ze in het Frans noemen ze de banden van je auto een pneu. Je moet er lucht in blazen. En het is de Heilige Geest. Die heeft ingeblazen in de profeten. En het is het woord van God. En daarom mogen wij daar naar uitzien en zeker van zijn. Nou, dat zijn de beloften, de toezeggingen die God ons geeft in een tijd vol turbulentie en vol verwarring. Wij hadden in Hasselt, waar ik lid ben van de gemeente, ik ben er niet altijd, maar als ik er ben, dat is waar wij gaan, hadden we op de eerste zondag van januari een getuigenisdienst. En wie iets op zijn hart had, die kon komen. Nu hebben wij sinds kort heel wat vluchtelingen die bij ons in de dienst komen. Komt een klein beetje ten eerste doordat er veel vluchtelingen gekomen zijn. Maar ten tweede ook, we hebben een broeder en zuster in de gemeente die gaan langs het opvangcentrum, wat in een dorp ligt kort bij Hasselt. Gaan ze daar langs morgens met een busje en een auto. En zeggen ze, wie wil God komen loven, wie wil God komen prijzen, kan je meerijden. En dan brengen ze weer terug. Geweldige dienstverlening. En soms zijn er 2 of 3, soms zijn er 12 of 15. die verstaan niet alles. En wij verstaan hen niet. Maar soms zit er een ertussen die wel voldoende Nederlands kan, die dan van hen vertaalt. Dus we hebben in die hoek van de gemeente gefluister. en soms in die hoek. Maar nu met die getuigenisdienst komt er een van die mannen naar voren. Een grote kerel, baard. Hij zou een IS-strijder kunnen zijn, zo zag hem eruit. Ja? En die komt naar voren. En een vriend van hem, die al een jaar of 3 in België is, en die voldoende Nederlands heeft geleerd, die kwam mee met hem, want die ging hem vertalen. En die man die begon zacht sprekend, in tegenstelling tot zo ruw en wild hij eruit zag. Hij zegt, ik hou van Jezus. En ik hou van zijn woord. En daarom heeft mijn familie mij verraden. En ik heb moeten vluchten om niet gedood te worden. Door mijn familie of door de andere extreme moslims rondom mij. Hij komt uit Kabul. Hij zegt, maar ik ben hier vanmorgen om te zeggen, ik hou van Jezus. En ik zie uit naar zijn wederkomst. En die man heeft niks meer dan de kleren die hij aan heeft. Alles moet achterlaten. Maar dat gezicht, stralend. En ik zie uit naar zijn wederkomst. En ik keek een beetje omhoog zo. En je zag de vrede van Jezus, de genade van Jezus stralen. En ik dacht toen ik naar huis wees, dat is de beste preek die ik ooit gehoord heb. Leven voor Jezus. Uitzien naar zijn wederkomst. Hou het fris, broeders en zusters. Amen. Vader in de hemel, wij willen u heel hartelijk danken voor uw woord wat wij hebben. Dat ons zo elke keer weer opnieuw bemoedigt en aanspreekt. En ons de juiste oriëntatie geeft. Dank u wel, Heer. Dank u voor die beloften, Heer Jezus, die u ons hebt gegeven. En die u door de Heilige Geest wil bevestigen in ons hart. En die kunnen lezen en herlezen in uw woord. Dank u wel, Heer. Eigenlijk zijn wij de meest gezegende mensen die op de aarde rondlopen door uw genade. En daar danken we u voor. En wij bidden, Heer Jezus, kom spoedig in uw kracht, in uw majesteit. We zien er naar uit wanneer u komt op de wolken. Dank u daarvoor. En in die tussentijd, Vader, geef ons genade om te leven tot eer van uw naam. In Jezus' naam bidden wij en danken wij. Amen.